Mijn taak of mijn functie, zeg maar, is het verhelderen van onderricht vanuit, zeg maar, de inbreng van dharma-materiaal te midden van karma-materiaal, zou je kunnen zeggen. Zodat we het hele, zodat er een onderzoek kan plaatsvinden op grond van twijfels die je hebt of pijn die ontstaat door de eenzijdigheid van karma-materiaal. En dat is mijn eigen ervaring ook. Daar start het ergens en dan ga je op zoek en dan ontdek je zoiets als stress ook meer dan alleen maar zintuigelijk geconditioneerd materiaal. Dus je bent niet overgeleverd aan je geschiedenis, hè, zoals dat dan voelt in die pijn. Maar er is gelukkig een aspect dat als een soort potentieel beschikbaar is, wat kan helpen om een evenwicht aan te brengen in je leven. En dan onderzoek je dat en dan toets je dat en weegt dat en brengt het met elkaar in verband en met. En natuurlijk niet alleen op visieniveau, maar ook in de praktijk, hè, want anders dan blijft het alleen maar theorie. En met concludeer je steeds opnieuw dat die dharma-kant vruchtbaar is en ook in staat om de karmische aspecten die bestaan een zin te geven en een ruimte te geven en dus te harmoniëren, zeg maar, te harmoniseren. En dat is eigenlijk in een notendop wat er gebeurt, denk ik. En de natuurlijkheid van de samenhang wordt steeds duidelijker. Het is steeds minder een door jezelf geïnitieerd proces van bij elkaar brengen. Het blijkt, als je dat faciliteert, die ruimte waarin beide elkaar kunnen zich verbinden met elkaar, dan blijkt dat steeds meer een organisch krachtenspel. In plaats van een tegenstelling, in plaats van dualisme, wordt dat steeds meer een wonderlijk, zich afspelend geheel waar jij deel van uitmaakt. En wat dan ook steeds meer voor jouw gevoel de werkelijkheid is, in plaats van het oude idee van een externe werkelijkheid. Een zintuigelijke wereldse werkelijkheid alleen maar, die eenzijdige invulling van wat wij werkelijkheid noemen. Of gewend zijn te noemen. Maar hoe dan ook, het oefenen en de weg bewandelen wordt ook wel zelfonderzoek genoemd. Waarheidsvinding, spiritualiteit, wijsheid, bewustwording, ontwaken, bevrijding. Is in essentie dus toekomen aan het bevragen van je bestaan en aan het bevragen van het leven. En dus de openheid laten plaatsvinden voor dit onderzoek. Hè? Dat je inderdaad die twee kanten van het bestaan, binnen en buiten, zonder vooropgezette invulling, wil leren kennen. Dat is denk ik eigenlijk wat oefen is. En dat kun je, misschien kunnen we daar starten, of het inderdaad zo voelt dat je een soort vanuit een ervaren incompleetheid of een ervaren frictie, een vastzitten aan eenzijdigheid en conditionering. Dat je ruimte voelt voor een herstel van de samenhang in je bestaan en dat je ook voelt, er is een, er zijn mogelijkheden die ik niet zie. En er zijn feitelijkheden, tussen aanhalingstekens, die ik wel hanteer. Maar het is de vraag of er feitelijkheden zijn. Het zijn misschien invulling of misschien houvast elementen. In het licht van het geheel weet ik niet of dat wel blijvend is of niet. Hè? Of dat wel vruchtbaar is. Dus Dat is materiaal dat ik niet ken. En het materiaal dat ik ken, is de vraag of ik het goed ken. Dat is een beetje, denk ik, waar we staan. Kun je dat wat plaatsen voor je gevoel? Als startpunt voor onderzoek? Heb je dat gevoel echt, dat jouw bestaande conclusies niet echt eenduidig kloppend voelen voor jezelf? Je huidige identiteit, de zekerheden die je hebt, je perspectieven, je waarden, alles wat er verloopt, dat een soort ongewisheid met zich meedraagt.
Ja.
Ja? Ja.
Mm-hmm. Ik heb de afgelopen maanden, of afgelopen jaar, ben ik proberen om de kleine dingen een beetje te ontmantelen. En dus ik zag ze vaak heel verbaasd van wat je denkt aan wat je bent of wat je
ja, snap ik.
En wat het wel is, denk ik, dat is zo tegenstrijdig ook, maar dat zeg je nog weer wat kleine.
Ja.
Dus ja.
Ja, ja, je herkent het wel. Ja. Mm-hmm. Voor mij de meest pregnante term om de onafheid van ons kleine bestaan, dus dat is meer de karmische bestaan, wat Suzuki Roshi kleine ik noemt, hè. De meest pregnante manier om dat voelbaar te maken voor mezelf is om dat egoïsme te noemen. En dat te zien plaatsvinden door de dagen, te voelen. En een van de elementen van egoïsme is onzekerheid. Dat is een onnatuurlijk aspect eigenlijk. Hè? Het is raar dat we geen vertrouwen hebben in onszelf, in het leven. Het is een hele krachtig blijk van dualisme eigenlijk, onzekerheid. En heeft ook diepe effecten. Dus het doet je dolen, het doet je tasten, het doet je bewegen wat niet nodig is, het doet je invullen, et cetera. Het geeft veel onrust. Dus onzekerheid is een hele diepe karmische aandoening, conditionering. Of een teken, zou je kunnen zeggen, van onafheid, van onhelderheid. Ook van niet-verbinding. Dus dat wil ook zeggen van liefdeloosheid. Dus er zit een onhelderheid in, want je ziet geen zekere contouren. En er zit ook een niet verbonden voelen in. En dat betekent in essentie ook een niet kunnen belichamen van een natuurlijke doorstroming, wat liefde eigenlijk is. Dat je het leven gewoon belichaamt in een open stroom. En wat je ontvangt ook doorschenkt, snap je? Als je onzeker bent, dan haper je zo'n beetje daarin. En dan durf je dat niet toe te laten. En je weet ook niet of je het durft te geven, want dat soort. Je bent bang. En je ziet niet wat je krijgt. Dus je ziet je rijkdom niet, je ziet de mogelijkheden niet. En als je ze ziet, twijfel je over of ze wel bij jou zijn, et cetera. Dus dat is een belangrijk aspect van egoïsme, denk ik. En ook een fijn neutraal aspect van egoïsme. Ik denk dat dat een goede aanduiding is voor de centrale gif van de drie vergiftigingen waar we mee te maken hebben, is onrust en onzekerheid een van de namen voor het centrale probleem. Dus we zijn als geconditioneerd mens, hebben te maken, we zijn geconditioneerd omdat er sprake is van aandoening. Dus er is een gif werkzaam in ons, hè? En de essentie daarvan is blindheid. De grondoorzaak daarvan is dat we invullen, hechten, blind zijn voor mogelijkheden, prematuur keuzes maken, hou vast, iets creëren van onszelf in die blindheid en daar onvrijheid en pijn en onzekerheid, et cetera, doen, ervaren. En die grondkramp, die grondverkleining, die grondvernauwing, heeft ook een tweevoudig bijeffect van hebzucht en woede. Dus die verenging doet jou ook compenseren. Nou, ik wil dat hebben en ook dat wil ik niet, snap je? Je wordt fel daarvan. Je wordt nauw, je bevindt je in het nauw. Je bent niet vrij en open. Je wordt niet gedragen door de bestaansbodem. Je zweeft. Je hebt iets gemaakt voor jezelf, een constructie. In essentie ben jij een construct, een concept dat jij zelf door jouw bewustzijnsvermogen hebt gecreëerd en in stand houdt. Dat zelfbeeld wat jij hebt is in essentie een zwaar overtrokken concept, wat elke dag bijgemanaged wordt, bijgeboetseerd wordt, continu zowel betwijfeld als hersteld. Je krijgt steeds tegenstrijdige informatie. krijg je informatie die jou bevestigt, tegelijkertijd heb je informatie die jou zelf doet betwijfelen weer. En dat gebeurt omdat de manier waarop je omgaat met informatievoorziening niet klopt. Omdat je je bron van informatie, de meting, niet in je hart laat plaatsvinden, maar in die machinerie van het brein. En dan doet het er helemaal niet zoveel toe of je positieve of negatieve informatie krijgt. Je bent gewoon een onrustbron daar. En er komt geen antwoord. En afhankelijk van de kleur die binnenkomt, is het positief. En dan is het negatief. Snap je? En zo draai je de hele dag in de samsara. Dus een positief en negatief is een soort variant van woede en wens. Dat wil ik niet en dat wil ik wel. Hè? Dat is positief en dat is negatief. Hè? De samsara is een tweepolig en in het midden onrust, blindheid, maaksel, overbodigheid, compensatie. Het doen in plaats van je laten plaatsvinden, van alles creëren. Limburg is even een mooie term, leven maken. En dat is precies wat we niet moeten doen, want we zijn aan leven, hè? We moeten niet leven maken. Geen drukte maken, maar... We gaan onderzoeken wat we zijn, dan heb je kans dat het eindigt. Ja, als je ontdekt wat je bent en wat het leven is, dan hoef je dat niet meer te gaan maken. Dan heb je duidelijkheid. En dat is eigenlijk wat oefening is. En wat bewustwording is. Dus we zijn ons eigenlijk helemaal niet zo bewust als dat je je graag zou willen afficheren. Hè? En zoals je door de dagen loopt, door de wereld loopt als een zelfbewust individu. Vanuit spirituele optiek is het een beetje een lachertje. Zoals jij je beweegt door de wereld. Echt?
Dat is een
concept
eigenlijk.
Ja, je loopt daar als een bedenksel. Je bent een droomgestalte voor een groot gedeelte. Snap je? En als dat wordt gezien door jezelf ook. Mm-hmm. Als je op het moment in jezelf ziet opereren, dan moet je ook af en toe lachen. Hè?
Ja.
Of kwaad worden, et cetera. Of twijfelen gaan aan jezelf. Gaat dat nooit ophouden, hè? Die grondvalsheid, dus die grondleugen in ons, die zo fanatiek vastgehouden eigenwaan van een schijnvrijheid, die de ruimte geeft om zelf namen te geven aan jezelf, zelf betekenissen, maar alles binnen die stroom van blindheid en pijn en lachwekkendheid, zeg maar, snap je, in de droom. Dan kun je voelen, je kunt voelen dat dit allemaal manifestatie en egoïsme is, dus van die kramp, en dat het een ziekte is, een koorts, zoals de Boeddha dat noemt. Een gif, en dat je vergiftigd bent, dat je geconditioneerd bent, dat je, dus je kunt voelen dat je niet vrij bent, je kunt voelen dat je geen rust hebt, je kunt voelen dat je niet open bent, je kunt voelen hoe je je afbakent, dus hoe je je eigen gebiedje bewaakt, hè. Toe-eigend, ook daarin, niet alleen je bezittingen, maar ook je waarden privatiseert. Dat je voorkeur hebt voor speciale betekenissen. Het zijn mijn eigen betekenissen, het is mijn eigen leven. Hè. En als een ander dat overneemt, dan gaat dat schuren. Nee, dat je neemt mijn stuk van mij af. Dat is dat jaloezieachtige ding. Hè. Of het maakt je onzeker als iemand te gemeenschappelijk wordt met je. Dan gaat je identiteit komen op het spel te staan. En dan word je onzeker, omdat je muren dun voelt worden. En je gebied voelt wegvallen. En dan ga je heel goed voelen hoe onzeker je eigenlijk bent. Moeilijke momenten gaat die onzekerheid heel erg opspelen. Als het gevaarlijk wordt, als het intiem wordt, als het intensief wordt het leven. Dan gaat het ik op het spel staan. En daarom zoeken we graag een soort veilige egaliteit. Hè? Dus een vast werk, een vaste relatie, een vaste woonplek, vast wereldbeeld, vast zelfbeeld. En dan lijkt het van alles. Hè? Maar intussen, op hartsniveau is het probleem niet opgelost. Dat is dus geen af-identiteit, het is een constructie. Het heeft jou nodig om stand te houden. Als jij niet bezig blijft met dat managen en repareren, als je dat loslaat, die activiteit, dan kom je terug in die existentiëlere onzekerheid. En dan komen de grondvragen van bestaan bedreigend dichtbij weer. Snap je? En dan moet je, een rijke beoefenaar verwelkomt dat. Maar een bange sterveling, die zegt, oh, moet ik zo moeilijk doen? Kom op, ik heb de ruimte om dat niet te hoeven, snap je? Ik hoef niet per se alles, rekening wel met alles. Ik hoef niet per se zo eerlijk te zijn. Niemand doet dat. Nou, je hebt wel je argument, iedereen heeft zo... Een van de kenmerken van het ik is dat het heel erg graag rationaliseert. Dat het zich als concept, hè, dat hele concept is een cerebrale constructie die met argumenten en zo wordt onderhouden. Een beeld en argument. En een van de grondargumenten is, anderen doen het toch ook niet, dus hoef ik het ook niet te doen. En dat zegt iets over je referenties, als je dit gebruikt. Hè, als je dit argument kent, als je dat tegenkomt in jezelf, dat je je vergelijkt met anderen, en dat als een soort excuus hanteert om gewoon je kleine schijnvrijheid te houden, dan zegt het iets over je referenties die je hanteert. Dan vind je die referentie belangrijker dan de onderrichtsreferenties die je aanraden om dat niet te doen. Zeggen, je bent niet zo blind, je hoeft je niet, je kunt veel meer zijn. Snap je? Dus ik denk even met deze schets dat het terrein van onderzoek heel erg interessant is en heel veel ingangen biedt naar ontdekkingen doen die jou in staat stellen om effectief te veranderen. Dus te veranderen, egoïsme echt op te lossen. En je te doen veranderen in een rustiger, liefdevoller, helderder veld, wat minder vaart hoeft te maken, minder invult, dieper gelooft, directer voeling heeft met wat er gebeurt. Snap je? Opgaat in het leven zoals het vloeit, in plaats van een concept maken daar. Dus minder behoeftes heeft, minder de behoefte nodig heeft om al te weten wat er gebeurt. Dat je opener kunt staan. Dat het zich kan ontvouwen allemaal. En dat de realiteit van constant veranderende vormen ook echt mag plaatsvinden. In plaats van dat je daarin selecteert en bang wordt als dingen gaan veranderen. Dat je voelt, in wezen is ik zelf, dit waarheidsverhaal dat ik ben. Dit hart dat hier werkt en van waaruit ik leef, zal nooit kunnen veranderen. Die puurheid. Maar alle vormen die ik waarneem, zijn continu in vorm. Alles is een vorm. Je hebt geen enkele zekerheid. Geen enkele. Je weet niet wanneer je lichaam stopt. Je weet niet wanneer andere lichamen stoppen. Waar ze naartoe bewegen. Waarom ze bewegen. Hoe ze bewegen. Wat ze denken. Wat hun beweegt. De duizenden factoren van gemoedsbewegingen die plaatsen in elk moment. In je en in anderen. Dat wat ontmoetingen doen met je. Niet alleen meteen, maar ook achteraf. Of vooraf. Zoveel invloeden. Zoveel. Miljoenen invloeden. Elk moment, hè. Dat is echt veel verfijnder in besef. In onze dofheid ontwerpen we dat ik-verhaal in een soort zevenmijlslaarzen concept, hè. Elke gedachte is een soort boom, muur zo, boom, slagboom zo, boom, verbinding zo. Hè? Dat is... een hele grove matrix op de werkelijkheid. En als je die hanteert, je veroordeelt je tot heel vierkant functioneren dan. En, ik had dat zo verwacht. Waarom doe jij nou zo? Waarom heb ik nou last daarvan? En dan dat diepe wringen, zo dat... Vrienden, alsof je eisen kunt stellen daaraan. Hè? Dat je ziet niet hoe je jezelf bezijkt en dan scheld je op het universum. Hè? Maar dat kun je zien, denk ik. Ja, dat herken je wel. Dat jouw belangenspel, je kleine belangenspel, niet veel maalt om wetmatigheden en zo. Je moet gewoon grote stappen kunnen blijven maken. Hè? En dan is het lekker. Koning ego, hè. Dan moet je kunnen zien en dan zeggen, wow, dat is toch niet wat ik wil. Of laten we het openhouden. Laten we beginnen met die vraag, is dat wat ik wil? Herken je dat? Laat dat de eerste vraag zijn. In jezelf, die mechanismen, die subtiele grove en subtiele toestand. Voel je je onder heel lichaam überhaupt aan een soort aandoening of conditionering of een koorts of kramp? Zie je dat er een structureel probleem in is? Voel je dat? Of zeg je, nou, ik heb vandaag voel ik niet zo lekker, maar gisteren voel ik prima, morgen zou goed. Wat doet je aarzelen? Volmondig, ja, zeker zie ik dat. Hoe wil je vacht maken? Toch? Wat verwacht je nog veel daarvan? Als je veel verder gaat met de middelen die je nou hebt gehanteerd decennia lang al. Dat zal nooit veel worden. Maar daarom zijn we toch hier, omdat blij dat we dat kunnen veranderen. Maar dan moet je echt dan ook volmondig blijven, dus je moet dat ook beamen kunnen. In de mate waarin je het ziet en in de mate waarin je het ook toelaat voor jezelf, want dat is één ding, hè. Iedereen ziet wel wat egoïstisch is, maar iedereen is ook meteen in staat om te zeggen, dat is niet belangrijk. Als de gedachte komt, ja, is zo. So what? Kom dan meteen. En verder met de agenda. Maar hier hebben we de ruimte om te beseffen, zo wat, nee, wacht eens even, ik ben mezelf de das om het doen. Ik ben mijn burger hier. Mijn hele leven is een eng kanaaltje van stress en toestanden. Waar is mijn vrijheid? Waar is mijn betrouwbaarheid? Wat is de zin daarvan? Ja. Als je dat voelt, dan ga je dus structureel stoppen. Dus dan stop je met de vaart en dan zeg je in die richting en op die manier, dat is dus niet wat ik wil en... Ik ben blij dat er een perspectief is, een oefenweg, die andere informatie en ook praktijkmogelijkheden biedt, om me daarin bij te stellen. En een ander gevoel te laten ontstaan. Mezelf anders te belichamen, voelen dat ik anders ga ademen, geruster en ruimer en lichter en gronder. En zeker ook anders ga denken. Dat is de mogelijkheid van spiritualiteit. En de bedoeling ook van spiritualiteit. Dus de bedoeling is dat het werkt op identiteitsniveau. En niks minder. Hè. Op bestaansniveau. Dat je je bestaan daarmee vruchtbaar en natuurlijk op zijn plaats laat vallen. Het vermogen heeft het om jouw bestaan zo te gaan beleven dat er geen vragen meer ontstaan. Dat is de potentie van de weg. Daar kun je vertrouwen dat als je dit onderzoek aangaat, kun je het zo blijven onderzoeken en toetsen dat je ten volle voelt alle vragen zijn beantwoord. Er zijn geen vragen meer. Het klopt helemaal, mijn bestaan. Snap je? En ik denk dat dat heel fijn is voor iedereen dat groot geschenk is, als je daartoe kan komen. Levert dat misschien vragen op of gevoel op, als dit perspectief zo geschetst wordt?
Ja, bij mij de vraag, is het doel dan om geen vragen meer te hebben?
Afheid, zeg maar.
Afheid.
Of vervulling noemen we dat ook, hè?
Ja.
Ja. Genieten.
Puur, ja.
Ja. De volheid van het bestaan. Zijn we weinig aan gewend, hè, om dat serieus te nemen, dat perspectief, hè? Dat is een deel van de schijnvrijheid, dat we problemen, we nemen problemen als perspectief, dan kunnen de mensen blijven werken, hè?
Ja, of bij mezelf proef ik dan van ja, nee, dat is nou eenmaal het leven. Die hoort
ja, dat weet ik, maar daar zit achter, daar zit ook verborgen achter, en dan heb ik ook de vrijheid om te kunnen doen wat ik wil. Klaar zijn, hè? Klaar zijn voelt niet meteen prettig. Het ik wordt uitgeschakeld door dat perspectief. Je voelt je ineens, hé, waar is mijn gezag? Kan ik niet meer opereren? Heb ik niks meer om in te brengen? Heb ik geen voedsel meer? Okay, dat is ook niet voor niks, het wordt heel concreet ook zo geschetst, hè, dat jezelf leren kennen is het ontdekken dat jij geen ego bent, dat je niet in wezen egoïstisch bent, maar in wezen vrij en liefdevol, hè, dat leer je kennen. Het betekent natuurlijk dat jouw ik-identiteit langzaam stopt of wegvalt en ontmanteld wordt. Die kleine identiteit beseft dat ook natuurlijk, hè, want dat is een deel van jouw bewustzijn, het ik-verhaal. En dat is slim genoeg om te beseffen wat er ook van deel, hè, wat er plaatsvindt. Dus het ik vind het helemaal niet leuk dat het geen speelruimte meer krijgt. Dat zijn stem niet meer interessant is. Dat hij niet meer kan verbeteren of managen en processen. Dat is allemaal voedsel, wat ik, dat is de essentie wat het ik is. Problematiek is het voedsel van het ik. En jouw hele drama, verslaving, hangt samen met het koesteren van het ik-verhaal. En als je die koestering vervangt door koestering van waarheid, om het maar eventjes zwart-wit te koppelen, wat niet de bedoeling is natuurlijk, dat je daaraan houvast ontleent, maar dan zul je geen problematiek meer krijgen. Dan ga je dus iets van ontspanning krijgen en vreugde en afheid. Dat is, neem ik aan, duidelijk toch, hoop ik, voor je. Dat is geen andere optie. Dat is de aard van dit materiaal. Dus dan moet je ook ruimte voor scheppen en aan wennen dat ik daarin begeleid. Dat je jezelf daarin begeleidt. En rust dan. Nee, dat is juist de bedoeling. Dus we moeten wennen aan afheid. Dat is eigenlijk als reactie op wat je net inbracht. Maar ik weet niet of daarmee je vraag helemaal geformuleerd is, nee.
Jawel.
Ja? Oké. Okay.
Als de afheid ooit een keer helemaal bereikt wordt, hè, dan is er helemaal geen zeg maar plek meer voor iets van je identiteit. Of, want ik vind het heel lastig altijd te toetsen, want als je dan iets moet doen in je dagelijks leven, als je iets moet kiezen vanuit je hart, of dat dan toch wel niet wordt gekozen vanuit, misschien wel vanuit je ik, en of dat dan, is er dan nog speelruimte? Of zijn die twee dingen wat ik vaak lees, toch niet naast elkaar bestaan, of is het gewoon in het voortraject?
Ik denk dat je het beter neutraal, of laat ik zo zeggen, waar het in essentie om gaat, die twee aspecten van ons bestaan, dharma en karma, onze ware aard en kleine ik, draaien op dit moment. Vervulling is ook op dit moment werkzaam, dus het is niet iets in de toekomst. Ja? Dat is al belangrijk, dat je dat beseft. Waarheid wordt niet gemaakt, maar waarheid is er. De werkelijkheid is er, we gaan geen werkelijkheid maken, alleen we zijn daar bovenuit gaan zweven of daar vooruit gaan lopen en we leren langzaam terug te komen. Dat is belangrijk, dat je die twee vermogens van leegte en vorm, van bewustzijn en zintuigelijkheid, dat je beseft, dat zijn de twee kanten van de werkelijkheid. Vanuit onze conditionering is de voorkant werkelijkheid veel te pregnant geworden. Dus we hebben daar een soort neurotische lading in ontwikkeld en een zelfbeleving die veel overbodig staat met zich meebrengt. En ook veel onduidelijks, hebben we dat al net nagevoeld, onzekerheid en zo. Vanwege het gebrek aan voeling met de achterkant. Wat er gebeurt is, als je bewust wordt, is dat jij verbinding maakt met innerlijkheid als bodem, als bestaansbodem en als wezenlijke substantie van wat je bent, van jouw identiteit. Dus dat wil zeggen, een niet ingevulde, directe, duidelijk, intuïtieve stroom van helder bewustzijn omtrent wat de bedoeling is van alles, zou je kunnen zeggen. En dat voedt en doet die voorkant, dat personage functioneren op een natuurlijke manier. Dat is de eindsituatie. Maar in het realiseren daarvan, in het begin als we die verbinding maken met innerlijkheid, is natuurlijk dat personage aan de voorkant niet meteen bevrijd van zijn conditioneringen. Maar met en met, door in het oefenen steeds weer te beseffen dat jij in werkelijkheid niet maar een fragment bent van de werkelijkheid, maar een totaal bestaan wat per definitie en noodzakelijk in verbinding met het leven draait, ook al zie je het niet en ook al zou je het niet zo willen, zelfs al weet je het niet, het leven stroomt door je. Hè? Door dat steeds te beseffen en die werkelijkheid en dus recht te doen, gezag te geven en je te leren ook faciliteren en innemen en wennen eraan, gaat dat tijdelijk geconditioneerde verkrampte voorgrondlichaam langzaam geharmoniseerd worden, geopend worden, verdwijnt dat als speciale factor. Maar wat er dan overblijft, is dat er eenzelfde materiaal, namelijk dat voorgrondpersonage, actief beschikbaar blijft, maar niet zo gevuld met onrust en ego-spul. Dus, als je moet afwassen, kun je wat eraf wassen. Dat is dus geen enkel probleem, maar in het onderzoeken daarvan treedt dit probleem wel op. Dat is heel herkenbaar wat je vraagt. Wat in die fase speelt ook vaak de vraag of je komt dan ook vaak tegen dat je vaak probeert je te bevrijden op een verkeerde manier. Namelijk dat je probeert jezelf als ik te bevrijden. Alsof je jezelf uit het moeras trekt aan je eigen haren. Hè? En dan besef je, verdorie, ik ben me bevrijden op de voorgrond. Hè? Maar ik moet dat loslaten. Ik moet naar de achterkant. Daar word ik bevrijd. Hè? Snap je? Dat is altijd de grondbeweging. Loslaten, terugkomen in vertrouwen. Niet spiritualiteit ook gaan sluizen in het ik-verhaal en dan proberen daar een mooi assertief toestandje van te maken. Dit is een definitieve kwestie dit. Je bent nou definitief gelegenheid om de zaak in alle ruimte en openheid te onderzoeken, zodat je voelt, ja, ik voel dat er wetmatigheden aan de orde zijn, bijvoorbeeld die grondwetmatigheden van binnen en buiten, van een ware aard en een personage, dat je daar langzaam een gevoel voor krijgt, dat die inderdaad beide aanwezig zijn. En dat jouw hart iets heel anders is dan je brein. Dat hartsbewustzijn wel degelijk aanwezig is in je. Dat je een geweten hebt, intuïtief kunt voelen dat je jezelf voor de gek houdt bijvoorbeeld. En op breinniveau nog doordendert met jezelf voor de gek houden, terwijl je hart al voelt, stop maar. En dan moet je eventjes, ja, dat zijn die momenten waarop je ook moet kiezen waar je dan nou je gezag aan geeft. Hè? Sluit ik mijn ogen voor die gewetenssignalen en oké, volgende keer beter, boem, vergeten is het dan en je treedt weer in die processing. Of je voelt, maar niet beter niet doorgaan met die processie. Je moet nou toch echt wel eens langzaam gaan luisteren naar wat echt de bedoeling is. Herken je die twee? Ja, daar zit je dan, hè, met twee heren in de op de troon. Wat doe je nou? Dilemma. Een spagaat identiteit. Hè? Wat doe je? Is dat reden voor onderzoek of niet? Voelt dat pijnlijk of onrustig? Hè? Knaagt dat? Of? Want daar begint het weer. Hè? Dat kwam er straks ook op. Ergens moet het daar beginnen. Dat je lijden voelt. De pijn voelt. Zodat ik niet te veel hoef te pleiten voor jouw vrijheid, maar dat je die zelf zoekt en verwerft. Hè. Zodat je, zoals Ramdas, Swami Ramdas, Papa Ramdas, dat je hem steelt van God, hè, jouw volheid. Dat je hem gaat, dat je weet, ik heb daar recht op, hè, als je de religieuze term vertaalt. Ik weiger om mezelf heilig te moeten maken. Als waarheid niet in staat is mij te reinigen, dan doe ik het zelf niet. Zo meer. Okay. Maar dat is natuurlijk ook een antwoord, een potentiële aanpak voor ditzelfde probleem. Twee identiteiten, hè? Klein, groot, hè? Heilig of aangedaan. Hè? Maar dat is dus zijn antwoord, zijn manier om die oplossing te verwerven. Een insteek, en in dit geval dus een meer Vedanta insteek, meer religieuze insteek. Naar een manier om die oplossing te gaan belichamen. Hè, dat die pijn oplost. Wij werken hier meer in de Dharma-sfeer, dus het perspectief waarin die oplossing hier onderzocht kan worden, is het Mahayana perspectief, het Zen perspectief van bodhisattvaschap. En in essentie is dat boeddhaschap. Dus een bevrijdingsmogelijkheid. Dat je je bevrijdt. En dat je die bevrijding niet toe-eigent voor jezelf, alleen maar exclusief. Dat je dus niet dat pad bewandelt tot en met jou voltooid zijn qua antwoord, die duidelijkheid, je kwaliteit, je vrijheid realiseert. En dan dat als het ware gaat opsoeperen, daarvan blijft je niet en dat als volheid laat heersen. Maar dat je dat ook beschikbaar stelt aan wie dan ook. Dat je dat ophoudt. En dat je jezelf dus niet definiëren blijft als een particulier veld dat een probleem heeft en dat dan opgelost kan worden. Maar dat je jezelf leert definiëren als een onbegrensde werkelijkheid, inclusief alle wezens. Dat jij niet geïsoleerd bent van een ander. Maar dat wat jij voelt bij een ander, dat dat niet verschilt van wat jij voelt. Dus geen reden is voor afstand. Wat je meevoelt, hè? Empathie, compassie. En alles wat je kunt inbrengen, inbrengt om dat lijden te helpen verzachten en op te lossen. Tot en met alle voorstelbaars, hè? Niet kleine grensjes en dan, ja, dat doe ik tot en met mijn familie bijvoorbeeld, hè? Of tot en met mijn huidige bestaan, of tot en met dit universum, tot en met het voorstelbare. Nee, alles wat je denkt. Okay, geen conditie, geen grens. Is er wat te doen? Doe het. Is er niks te doen? Doe het niet. De essentie hiervan is dharma, boeddhaschap, is in essentie realisatie van waarheid. Dharma is een ander woord voor waarheid of werkelijkheid. Een andere betekenis voor dharma is de wet. Dus het woordje dharma heeft meerdere betekenissen. Interessant, dus het heeft de betekenis van wet, maar het heeft ook de betekenis van het meest elementair ding. Dus het, de essentie van elk verschijnsel. Elk verschijnsel in zijn meest rudimentaire vorm wordt ook een dharma genoemd. En misschien kun je voelen dat dat als het ware een microcosmische benadering is van de waarheid die daar, werkelijkheid die daarin werkt. En als we het hebben over waarheid, dat dat meer een soort macrocosmische benadering is van besef van samenhang. En als je genoeg in een ding kruipt, dat je dan diezelfde samenhang tegenkomt op microcosmisch niveau, wat wetenschappers ook tegenkomen. Maar hoe dan ook, puur taalkundig, Sanskriet woord dharma, heeft die twee heel uiteenlopende betekenissen. De dharma, waarheid, dus bewustzijnswaarheid, en een ding. Sek, een ding, is een dharma. En dat ding is waarheid. Het heeft twee mogelijkheden, dan kun je dus die abstractie waarheid, dan word je uitgenodigd om dat terug te brengen naar concreetheid. Niet platte zintuigelijkheid, maar naar werkzame werkelijkheid. En niet theoretisch concept. Snap je? En je wordt uitgenodigd om elk klein ding heilig te laten zijn. In zijn werking. En te voelen, overal is verbinding werkzaam. Het is geen geïsoleerd niks zeggen ding. Snap je? Het heeft waarde. Alles heeft waarde. Dus die geesteskwaliteit, die wijsheid, die helderheid, ook die ruimte van beschouwen en die ruimte van zelfbeleving, want het doet je geen object voelen, maar doet je veel meer een bestaansveld voelen als jij op de juiste manier in het leven staat. Dat is de natuurlijke manier van beleven.
Ja, mij valt gewoon iets raars in. Laatste week of zo merk ik dat ik, als ik naar mezelf kijk, dat ik mezelf meer als een persoontje zie, zeg maar. Dus eerst zei ik van, ik ben onzeker, maar nu zou ik zeggen van, ja, er is daar iemand en ik voel zich onzeker, maar in mijn gevoel voel ik niet van, ik sta buiten mezelf of zoiets. Mm. Maar nou zit ik nou eigenlijk steeds te denken van, waarom zou ik steeds naar mezelf zitten kijken of zo? Ik weet niet.
Dat moet je ook niet doen als een soort routineuze opdracht van een beoefenaar moet steeds naar zichzelf kijken.
Nee.
We hebben al problemen genoeg. En je moet niet nog meer problemen gaan maken. Nee. Het vermogen om te beschouwen en bewust te zijn moet noodzakelijkerwijs gehanteerd worden op momenten dat je geconfronteerd wordt met die kunstmatige ik-gestalte. Dus met onzekerheid of frictie, hebzucht of angst. Hè. Dan ontkom er niet aan, het leven mobiliseert jouw houding daar tegenover. Je kunt het niet negeren, het lijden. En zo moet je dan een beetje zien, dat je dan zoekt op momenten dat het werkelijk het leven daarom vraagt, zoek je de beste houding daar naartoe. En de beste houding is een ruimtelijke houding. En niet een laadje opentrekken en je volgende maatregel erop afschieten. Maar steeds opnieuw kijken, voelen, wat is er aan de hand? En dan zul je steeds opnieuw dezelfde conclusie trekken. En als je steeds een laadje opentrekt, dan hou je jezelf voor de gek dat je steeds een nieuwe oplossing hebt bedacht. Maar dat is geen oplossing, want dan zou het probleem niet meer verschijnen. Snap je? Alle remedies die je hebt losgelaten op jezelf, op dat egoïsme, hebben nog niet voldoende gewerkt, dus ze zijn nog niet de definitieve oplossing. En alle problemen die je hebt, zijn in essentie dat ik-verhaalprobleem, egoïsme, steeds weer. Hè? De onwennigheid van het niet kunnen omgaan met het leven. En je hebt daar het antwoord niet op gevonden. Omdat je steeds nieuwe antwoorden geeft. Dat je de vragen steeds een andere vraag laat zijn en niet ziet, dit is steeds hetzelfde probleem. Maar als jij geen egoïst bent, wat ben je dan? Is er ruimte voor wat anders? Op gevoelsniveau dit, hè? Reëel navoelend. Voel je dat je wat anders kunt zijn? Daar moet je naartoe natuurlijk, hè, dat je die mogelijkheid voelt en dan kun je pas gaan willen. Als je hem niet voelt, kun je hem nooit gaan willen. Hè. Kun je niet aan gaan werken. Stel dat je het niet voelt en het onderricht zegt dat je wat anders bent, zou je dat geloven? Terwijl je het niet voelt. Maar laat ik even zo zeggen, je leest af en toe onderricht. Herken je dat het onderricht zegt dat je wat anders bent dan een egoïst? Ja, dat zegt het. Nou, geloof je dat? Dat dat betrouwbare info is die je daar krijgt? Of zeg je er een sprookje zomaar? Of blijf je het lezen? En blijf je je voeden eraan? En inspireert het je? Als je het gelooft en het inspireert je, vertaal je dat dan ook? Geef je dat dan ook gezag aan? Wat betekent anders geloven voor jou? Als je het niet vertaalt, is het gewoon je zoveelste filmpje, je zoveelste compensatiesprookje. Snap je? Dus dat wil zeggen, die werkelijkheid die daar verwoord wordt in het onderricht, is betrouwbaarder dan jouw eigen onvermogen om te voelen dat er nog wat anders is. En dankzij het geloven dat die informatie iets zegt over mij, en dat nodigt mij uit die informatie om te gaan onderzoeken waar is dat gebied. Het schijnt er te zijn. Snap je? Het schijnt er te zijn, hoor. En als je het echt gelooft, dan ga je op zoek daarna. En dan ga je het ook vinden. Maar als je die beweging niet maakt, ga je niet op zoek daarna, ga je het ook nooit vinden.
Wat is onderricht?
Sorry? Onderricht. Onderricht is een naam voor alle wijsheid die voorhanden is in levende lijven, dus in mensen die het belichamen en in geschriften. En dat zijn eigenlijk twee bronnen met eenzelfde substantie. wat in de geschrift is neergelegd, is de ervaring van alle leraren, of dus wil zeggen alle beoefenaars die de weg hebben bewandeld en die die wijsheid hebben gerealiseerd. Dus of dat nou mondeling wordt uitgesproken door mensen, en historisch of actueel, dat boeit allemaal niet. Of dat het schriftelijk is neergelegd, is allemaal heel relatief. Het is eenzelfde betrouwbare, ontdekte, blootgelegde kwaliteit van leven. En dat is onderwijs. En het heeft twee functies. Het verheldert de mogelijkheden en het verheldert de problemen. Dus het goed onderricht geeft aan waarom je vastzit en goed onderricht geeft aan hoe je vrij kunt worden. Karma belichten en dharma belichten. Nou, zo voldoende? Of gaan we even door? Waar wil je naartoe? Wat is voldoende? Wat is dat, voldoende? Wat lief? Goeie vraag, hè? Dat is eigenlijk, is voldoende, is als het af is. Als je goed voelt. Dan pas is het voldoende. Dat zou ik je aanraden. Niet voortijdig of met halve kwaliteitscriteria werken. Ik ben al blij dat ik weer wat troost heb. Nee. Maar dat is mijn advies. En jij bent natuurlijk vrij om je eigen criteria te doen. Dus in het licht van wat je wil, word je nou uitgenodigd om te bepalen hoe je de tijd besteedt nou. Hè? Hoe je verder wil nou. Anders gaan we misschien wat bijkroken of britsje. Hè?
Ik las deze week de vermaakte verlichting tot het...
Dat is een sutra, een onderrichtsvoorbeeld. Een boek van de Boeddha. Een onderricht van de Boeddha, ja.
Dat tot het kon helpen als je alle mensen zou zien, hè, dat de invloed was het zwaar of het positief of negatief vanuit de kleine ik, om alle mensen te zien als je ouders.
Ja. En zelfs heel concreet, in het Tibetaans boeddhisme wordt dat vertaald naar een hele concrete reïncarnatiebesef, dat wij... eindeloze herkomst, dat we miljoenen levens zijn het evolueren, het groeien en bewust worden. En elk wezen dat is een doen al. En dat dus vanwege zijn ontelbare verschijningsvormen ook minstens zoveel gelegenheden heeft geboden om van elk bestaand mens kind te zijn geweest. Snap je? Dus ieder die je nou tegenkomt, is in potentie jouw moeder geweest. Ja. Want een man is nou vroeger ook een vrouw kunnen zijn geweest. En jij bent dus een reïncarnatie van iets anders. En in andere tijden kun je kind zijn geweest. Kon ik kind zijn geweest, ja. Was jij mijn moeder. En het levert een manier, het levert een zienswijze, die automatisch met respect gepaard gaat.
Ja. Ik zag die kant, ik was aan het denken van, ik heb mijn beide ouders een hele goede band.
Ja.
Ik zou meer qua totaal verschillen, maar
ja,
gewoon, we begrijpen ons helemaal prima. Ja. Uit je gesprek kan er hiervoor van, ik denk van, even gewoon praktisch van, als je in de zaak staat, dan komt een klant binnen die heel vaak komen, die heel veel praten,
ja,
behoorlijk wat dingen te doen. Wat ga je doen? Ga je dan gewoon daar je tijd aan spenderen? En ga je die ook net zo zien als je ouders, ga je daar grens van maken, of probeer je dat, ja, dat is wat meer,
Ja, snap ik. Nou ja, weet je, het kan geen kwaad om iedereen te behandelen zoals je ouders, maar de vraag is, hoe behandel je je ouders op een verstandige manier? Ja. Want je gaat ook niet elke scheet van je vader of moeder beantwoorden natuurlijk.
Ja.
Dus daar moet je naartoe. En dan zeg je misschien dat ik die te veel koester. Dat ze me te speciaal zijn en ik ruimte geef als ze komen ze zo incidenteel, kan ik me permitteren om hun veel tijd te geven. Stel dat ze de hele dag over de vloer kwamen, dan zou ik misschien anders opstellen.
Ja.
Ja. Dus een beetje ontnuchteren, een beetje normaal. Nou, je ouders, ik kan geen kwaad hoor. Ook al komen ze maar incidenteel, ben je zelf gewoon en maak er niks speciaals van. En volg ook een beetje je gevoel. qua, dus dat wil zeggen, haal het label ouders daar een beetje ook af. In essentie zijn het mensen. Kijk, de koestering van het label mijn ouder is een weerspiegeling van het label ik. En in de mate waarin je zelf koestert, koester je ouders. En dat je hele familie. Dat is gewoon een soort oud stamverbandsgedoe dit. Hè? Ja, dat is primitief allemaal. Hè, dat hele ik-verhaal. Maar je moet gewoon eigenlijk in spiritueel opzicht zijn dat mensen allemaal. Hè? En die specifieke mensen hebben een 10, 20 jaar lang wel een energie gestoken in het jou helpen tot bestaan te komen. Boah, reden voor dankbaarheid. Hè? Dus daar is niks op af te dingen. Hè? Hoe ze het ook gedaan hebben. Zelfs al hebben ze scheef gezicht getrokken elke dag. Hè? En je, of je voorwaardes. Ze hebben wel gezorgd toch maar dat je hier nou kunt draaien. Dus linksom of rechtsom is er altijd wel een reden voor dankbaarheid. Maar dat wil niet zeggen dat je ze dan op een troon moet zetten. Maar dat die component dus dankbaarheid een ruimte schept en een betekenisvolle verbinding. Maar daarbinnen zijn zij wel ook zichzelf als persoon. En als zij dus op dit moment zich manifesteren vanuit hun echtheid, dan word jij ook uitgenodigd om jezelf te zijn naar hun, zonder te veel dat label daaromheen te hangen. Kijk, en hoe meer je een beoefenaar bent die langzaam wat wakkerder wordt en wat ruimte voor wijsheid verwerft en echtheid, hoe meer je ook kunt zien hoe je anderen kunt helpen. Dat hangt met elkaar samen. In de mate waarin je jezelf kunt helpen, kun je zien hoe je anderen kunt helpen. Dus met kun je ook een beetje zien hoe je juist door niet langer in routineachtige interactie te blijven hangen, hè, dus clichés en toestanden, maar dat te weigeren, dat een hulp kan zijn met die anderen om ook dieper zichzelf te worden. Als dat betekent dat ze minder vaak komen, is dat een goed teken. Dan zijn ze meer zichzelf. En als ze meer komen, kan dat ook een goed teken zijn. Dan vinden ze misschien fijn om weer contact met je te hebben. Maar het belangrijkste is dat je het open laat, snap je? Dat zij uit eigen beweging kunnen wegen wanneer kom ik, wanneer kom ik niet. En als ze komen, dat je gewoon jezelf bent. Hè? Ja, ik probeer dat zo eerlijk mogelijk ook toe te passen naar mijn kinderen of zo. Hè? Dus dat, dus de omgang, dat ik die kinderen niet speciaal maak, hè? Maar gewoon er naartoe ga zoals het gevoel zich aandient en niet een soort routine erop plakken of een morele verplichting. Hè? En de keren dat we elkaar zien, voelt dat heel natuurlijk en vol. Maar dat is misschien eens in het half jaar of eens in het jaar. Dat is dat prima. Dat kan helemaal fluctueren, dat is helemaal open. Hè? Dus in essentie werken we eraan dat iedereen kan toekomen aan werkelijke vervulling. En als jij leeft in werkelijke vervulling, heb je geen behoefte meer aan bevestiging bijvoorbeeld, of aan aanvulling, aan zekerheden, al dat soort dingen niet. Dus dan is het een heel goed teken als je niks meer hoort van iemand. Snap je? Dan weet je, iedereen is vervuld. Dat moet je het eerste scenario, de eerste reden dat je niks hoort moet zijn, iedereen is vervuld waarschijnlijk. Dus in een populaire variant is dat geen nieuws is goed nieuws. Hè? En niet, oh ik hoor niks, moet toch eens gaan bellen. Uit onrust. Of behoeftigheid.
Leeft ze nog?
Ja. Nou beteken ik niks meer, want iedereen is voorzien. Kan ik niks meer betekenen. Dat moet je niet willen. Dan val je lastig. Je moet mensen niet lastig willen vallen. Hè? Niet nodig hebben. Je moet mensen niet nodig hoeven hebben. Dat is een egoïstische trek. Dan kun je nog beter afstand nemen. En zeggen, ik ga eerst leren afkicken daarvan. Dat ze me maar egoïstisch noemen. Dat ze me maar asociaal noemen. Maar mijn eerlijke motief is uitbannen van lastigvallen. He. Dit is natuurlijk weer zo'n radicale toets voor je volheid als je dat gaat doen. Want dan kom je dus terecht in een soort leegte, in een soort interactieleegte. Sociale windstilte. En zelfs een retraite, hè? Als je een week op retraite gaat, dan begin je ook afkicken als je ergens in een kloostertje gaat zitten. Waar is die telefoon? Hoe zou het zijn met die? Hè? Dus het is een confronterende opstelling, een confronterende uitnodiging om dit echt te oefenen, dat je niet snel contact opneemt. En dat je eerst leert om te voelen, is dit een behoefte of niet? Hè? Heb ik een belang hier? Is dit blindheid? Is dit kleinheid? Dat moet je gaan monitoren. Hè? En als het spontaan komt, door, dus in de context van het monitoren, door een duidelijke noodzaak en een spontane beweging komt, dan kan het doorgaan. Maar als het dan gevangen wordt door die monitoring, dan kan het fijn weggefilterd worden. Dat is oppervlakkig spul. Oké. En dit is eigenlijk een voorbeeld van die tweelagigheid. Dat je je hart actief op de achtergrond als een soort barometer hebt pulseren voor je geweten. Hè? En dat niet neurotisch zit op te roepen de hele tijd. Hè? Zoals dan straks een beetje dat je de hele tijd moet kijken naar de kleine ik vanuit die achtergrond. Maar dat je het aanwezig weet in vertrouwen. En ook gezag geeft in vertrouwen. En dan alle voorgrondprocessen gewoon laat draaien. En dat licht erop laat vallen, wetend te gebruik te maken van de momenten waarop dat hart zegt, tjom tjom. Okay. Dus het allround gevoel is dat jij in goedheid opereert, dat jouw hart goedkeurend knikt naar alles wat je doet, maar af en toe zegt, hé, let even op, want dit is niet zo nodig wat je nou. Ja, dus die wijsheid is ook, je bewustzijn is permanent, de ruimte waar je bevindt. Hè. Dus die puurheid van bewustzijn is constant aanwezig. En daar verkrampen we af en toe in, en is er onrust, en dat kun je dan ook zien, en dan kun je dat weer weghalen. Ja, dus het is niks speciaals, bewust goed zijn of zo, is normaal. Goedheid is normaal. Maar soms ben je een beetje raar. Dus als we dan gaan oefenen en zitten en ook in je thuis zitten, laat het alsjeblieft geen probleemvoeding worden. Hè. Laat dat zitten niet een voeding worden, een bevestiging van dat je problematisch bent. Maar tegendeel, wen eraan dat je elke dag eens gaat zitten, dat je gaat zitten op een plek van goedheid en afheid. En dat je langzaam transformeert tot een waarderend iemand die blij is dat het leven die grondkleur heeft. Gemoedsrust, echtheid. Dat je op hartsniveau jezelf gaat meten en niet op verschijningsniveau. Oké? Okay? Als je op verschijningsniveau blijft meten, dan is er altijd wel wat aan te merken. Hè? En je bent zelf aan het zorgen voor de correctie daarvan. Als jij je goedheid serieus neemt, dan zal vanuit die goedheid je verschijning, dus je personage vanzelf, gecorrigeerd worden van binnenuit. En hoef je niet van buiten te wachten op signalen van anderen, dan ben je die al voor. Oké. Okay. Klinkt je allemaal bekend in de oren?
Ja. Ja. Nou, niet zozeer bekend, maar enorm rijk voelt dat.
Ja, maar vertrouwen, valt het op zijn plaats, is eigenlijk mijn vraag. Of is er materiaal waar je zegt, ja maar dit dan, of dit dan, hoe moet ik dat dan plaatsen? Dan moeten we even als laatste steeds kijken, want dan kunnen we dat nog meenemen.
Ja, ik merk wel dat ik dus contact met bijvoorbeeld mijn zus of mijn nicht, hè, waar ik eerst heel veel contact mee had, ja, dat ik dat allemaal niet meer doe, maar ook geen behoefte heb. Ja. Maar dan soms, na zoveel maanden of zo, dan voel ik eigenlijk nog niet dat ik per se die behoefte heb, maar dat ik toch...
Ik vind zo'n rare trek in je arm. Waar is
ja,
de telefoon?
Dat ik dan toch zo voel, ja, als dan is er niks meer of zo, of... Dat ik toch denk, ja, toch wil ik wel contact nog onderhouden. Ja, dan vind ik dat niet zo goed. Dan voel ik van, het is niet echt een noodzaak, maar...
Je kunt hun toch goedheid wensen. Je kunt hun toch even met je geest contact maken en voelen, ik hoop dat alles goed is met ze. En, ik,
ja.
Hè, en dan heb je ook contact. Maar dat labelen we niet zo, maar zo werkt het wel.
Mm-hmm.
Kun je je energie dan naartoe sturen. Hè.
Ja.
En vervoeling maakt van hart tot haar. Maar ook subtiel voelen, is dit niet ook wel een verlangen om gezien en gehoord te worden? En als het echt alleen maar een bekommernis om het is om het welzijn van die ander, gun ik dan die ander niet het beste welzijn, door hen het vermogen toe te dichten dat ze zich nou in volheid bevinden? In plaats van te blijven haken in de aanname dat ze in problemen zitten en dat je ze gaat bellen, wat zijn de problemen?
Ja, want ik denk dan van, als ze eerst gewend waren bijvoorbeeld iedere week te bellen, ik zeg maar, en ik bel dan 3 maanden niet, dan ga ik al invullen van, zij denken.
Ja, dat is sowieso een mechanisme, ja, zelf. Ja, dat is
ja, van dan wil ik eigenlijk laten weten van,
ja, ja. Maar dat is een gezagsverhaal.
Het is niet dat ik geen contact meer met je wil of zo.
Nee, weet ik. Maar dit is een gezagsverhaal, dat je dus dan gaat handelen op grond van de aanname dat de ander iets verwacht, et cetera.
Ja, precies. Ja.
En dat geeft gezag aan die arm. Maar je moet gewoon bezig.
Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ja.
Het is ook wel heel herkenbaar dat je zegt dat je contact vaak doet vanuit een motief om zelf gezien te worden.
Ja.
Dat herken ik heel erg.
Nou, wat doen we niet om zelf gezien te worden? Kijk eens goed naar je, dan zie je dat je misschien 90% van de dingen die je doet, dat er continu dubbel ogen in je hoofd zitten, hè? Dat je een soort ring van ogen in je hoofd hebt en dat al die ogen de hele tijd zijn aan het scannen. Dat dubbele hoofd, wat Sen het dubbele hoofd noemt, dat is die ring van ogen. Hè? Dus dat is een soort paranoïde zelfbewustzijn. Dus dat dubbele, het ik-verhaal is niks anders dan dit. Is een overbodig zelfbewustzijn dat bij gebrek aan natuurlijke volheid zuigt naar voeding in de omgeving. En een van de belangrijkste voedingsbronnen is aanwezigheid van anderen. Überhaupt wel gezien en interactie met anderen. Het hoeft niet fijn te zijn. Als het te lang duurt ga je problemen scheppen, dan word je de mensen gezien. Ga je rare dingen doen. Je gaat een soort snuiven, dat een ander je hoort. Je gaat een deur hard dicht doen, dat de ander merkt je er bent, dat soort mogelijke onbewuste mechanismen. Kijk eens hoe je over straat loopt. Kijk eens hoe je auto rijdt. Kijk eens hoe je in je stoel zit. Kijk eens waar je gedachten naartoe gaan. Hoe snel en hoe veelvuldig je bezig bent met haken, tasten, verbinding willen. Grijpen. En de meest voor de hand liggende aanknopingspunten zijn de anderen. Want dat zijn de spiegelbeelden van onszelf. Snap je? Daar zit menselijkheid, daar zit belevingsspul, daar kun je, et cetera. Dat kun je weer halen. Dat moet het eerste losgelaten worden. En daarom dat veel mensen ook moeten wennen aan het oefenen in een wezenlijke retraitesfeer. Dus dat je moet wennen aan anoniem worden. Als je thuis gaat zitten ook, is dat het herstel van je kracht en van je verticale autoriteit dankzij anoniem worden. En dan gaan voelen, wezenlijk, is er helemaal geen gezien worden. Ik sta me heel erg blind op een illusie hiermee, met al die ogen. Eén neurotische illusie is het. Ik schep mijn eigen voeding, dus ik projecteer antwoorden allemaal. Maar er gebeurt in de werkelijkheid helemaal niks. Ik creëer gewoon mijn eigen valse voeding. Al die mensen die ik mee naar wezen te weten, die zien me helemaal niet. Je bent je gewoon belachelijker maken. Waar we het begin over hadden, hè? Dus die rare, die ik die zo raar vanuit spiritueel oogpunt eigenlijk een vreemd komisch figuur is. En als we niet oppassen gaan we dat hele gedrag ook nog therapeutisch serieus nemen. Hè? Zeggen dat is allemaal serieus ontstaan verklaarbaar gedragsproblematiek en daar moeten we ook ruimte aan geven, want een mens heeft nou eenmaal interactie nodig en dat soort dingen en die onrust en alles, ja, dat moet je langzaam bijstellen en weet ik wat, nee, dat hoeft helemaal niet zo pemperig gepakt te worden, hè? Zo gepemperd te blijven, je kunt er gewoon gaan de stekker eruit trekken uit dat verhaal. Gewoon scharen onder egoïsme. En niet op germ, ik ben behoeftig en iedereen heeft ermee te maken en het zal wel lang duren en wat is er nou erg aan en dat soort dingen.
Dat is natuurlijk nog een lastig stuk, je hebt het hutje op de hei of in de berg, de grot, ja. Maar dan echt de lange periodes.
Mm-hmm.
Dat is dan een graadmeter, denk ik, voor af zijn misschien.
Zou ik niet oppassen. Zou ik niet zo één op één koppelen.
Maar ik voel ook mee met, zeg maar, meer Darwinistische verklaringen. Van ja, de mens is natuurlijk van nature een groepsdier, want alleen redden je het niet voor.
Ja, maar dan zit je op twee paden te wedden, hè? En die twee paden rennen tegelijkertijd. En je kunt niet op beide. Dus je moet ze allebei aanwezig weten, maar je moet ook weten wat ze allebei kunnen, die paden. Dus Darwin heeft gelijk, maar Boeddha heeft ook gelijk. En je moet wel even kijken waar we het nou over hebben. Dus wat kan Darwin verzorgen en wat kan Boeddha verzorgen? Boeddha kan de identiteit verzorgen op hartsniveau. Darwin kan ons survival mechanisme verzorgen. Dus die buitenkant, hè? Dat zijn twee hele andere aspecten. Dus je moet niet peren met appels gaan vergelijken. En als je dat ziet, hè, als je voelt dat innerlijkheid geborgd is, dus de identiteit af is, dat je daar thuis bent en helderheid over hebt, dan gaat blijken dat het voorgrondverhaal van Darwin vrij relatief is. Dus dat een heel transformerend verhaal is, biologie en psychologie, constante flux van interactie met een hele hoop elementen, en dat blijft stoffelijkheid, permanente energietransformatie is, en dat het heel voor de hand ligt, dat je ene keer zo, een andere keer zo, et cetera. En ook, je beseft ook dat er verbinding is in die energie met alles, dus dat je geen geïsoleerd object bent, maar dat je alle materie deelt met elkaar. Dus dat je geen afbakenbaar wel bent, maar dat je een continu gevoed worden en uitwisselsysteem bent, hè, van voedingssoorten en informatiesoorten. En je moeilijk kunt zeggen, wat is van mij en wat is van een ander. Ik ben, voor een deel ben ik graan. Elke dag eet ik brood, dus ik ben graanspul ook. En zo heb je energiespul van zuurstof en magnetisme, et cetera. Je bent voor een groot deel informatie door anderen jou. Scholing, dus jouw vaardigheden, jouw sociale vaardigheden, stoelen op informatie die jou aan is geleerd, didactisch door andere mensen, die blootgelegd is door andere mensen, dankzij hun inspanningen, verworven is die kennis, die is overgedragen aan jou. Hè. Nou, zo zijn er tig van factoren die helemaal niet af te bakken zijn, dus ze zijn een soort fluïde veld. Nou, dat is ook een stimulans, omdat ik niet te veel te vierkant te maken dit. Dat is vanuit de wereldsoptiek dit. Gewoon wetenschappelijk is dat onderbouwbaar. Hè? Als je dat een beetje toelaat, dan besef je, het is een beetje onzinnig om, willekeurig om te zeggen, ik ben hè, dit en dit en dit. Nee, laat ik maar blij zijn dat ik beschik over bijvoorbeeld materiële voedingsmogelijkheden, dus dat mijn voedsel zo rijk voorhanden is en aangereikt wordt en dat ik die middelen krijg om dit lijf te verzorgen op die manier, fijn. Dat ik op allerlei andere manieren een dak boven mijn hoofd en spullen heb, dankzij allerlei andere mensen die dat maken. Heel fijn, hè. En dan voelen, dus dat is voorzien, dat is dankzij de aanwezigheid van anderen, et cetera, is dat voorzien. Ik voel me mee verzorgd daardoor, dat verzorgingsaspect is aanwezig. Hier verkeer ik niet in diepe nood, acute nood in die richting. Hè. Er zijn allerlei mogelijkheden om dat voorzien te hebben. Maar gegeven het feit dat zo voorzien is, is er op hartsniveau nog een lacune, voel je dat. Mm-hmm. Snap je? En dat maakt het nog duidelijker dat je daar naartoe wil. Dan weet je, het is niet te vinden in de voorzieningen, die zijn er allemaal. Iedereen kan realiseren wat hij wil in essentie. Hè? Een beetje normale condities. Hè? Dus daar is niks te halen. Maar Ed, heeft dat jouw opmerking een beetje bevestigd of beantwoord? Mm-hmm. Wat je inbrengt?
Ja, ik zie dat haken. Ik zie dat,
ja. En zie je ook het belang dan van het wennen aan voorzien zijn daarbinnen, dus dat daar een andere pool is, die niet behoeftig is, want dat haken is, het komt natuurlijk voort uit behoeftigheid.
Ja.
En het behoeftigheid is, de bron daarvan is een verkeerd zelfbeeld, een behoeftig zelfbeeld. Niet zien wat je echt bent, denken dat je iets bent, een object wat op het spel staat. Mm-hmm. En wat dingen kan verliezen. En wat dingen nodig heeft. Hè. En dus actie ondernemen de hele tijd. En de eerste actie is mentale actie. De rest volgt allemaal. Dus het begin van herstel is ander zelfbeeld. Completer zelfbeeld. Nee, dat is een stuk wat helemaal niet met interactie te maken heeft. Wat niet helemaal niet verzorgd hoeft te worden. En niet verzorgd kan worden door interactie met buiten. Dat moet je eerst gaan kijken of dat aanwezig is in je. Wat denk je, ben je een zeldzaam schepsel waar dat niet aanwezig is? Shit, dan moet ik aan de bak. Blijf ik ook wijs te zijn. Ja, en ergens treedt dat op hoor, dat je gaat voelen, dan heb ik geen excuses meer. Ik kan nou niet meer de brakke dommerik zijn. Hè? En dan stopt het spelletje. Dan ga je rustiger worden. Ik moet het zelf klaar. Laat ik maar eens gaan zitten, laat ik maar eens rustig gaan nadenken. Oké.
Okay. Ja, maar ik voel ook dat er een verschil is tussen zitten om toe te komen aan die anonimiteit, of toch gaan zitten uit een soort behoeftigheid.
Daarom zei ik dat je moet oppassen voor de een en blij zijn dat je zelfs oppassen voor dat je niet het gaan zitten in anonimiteit een behoefte maakt. Dat dat geen doel wordt. Maar dat jij je voegt naar de waarheid en niet dat daar het komt die weer gaat zitten in het proces. Ja. Maar dit is, je moet nou voelen dat op dit moment de werkelijkheid die wij zijn vol is. Elk moment de aard van de werkelijkheid proberen aanwezig te voelen en gaan voelen, die verandert nooit. Maar dat personage met zijn onderdelen allemaal is continu een switch en het, hè, als een soort antenne van allerlei aspecten, zo leeft dat. Maar wat je bent echt, is die grondsubstantie die we bewustzijn noemen, zelf, die capaciteit waarmee we alles processen, die zuiverheid van het veld wat je bent, die ruimte die je bent, die verandert nooit. En dat kun je gaan dierbaar gaan worden. Dat je voelt, als dat altijd actief als belangrijkste achtergrond leefde, wat een stabiliteit. Snap je? En wat een ruimte voor bedienen van al die processen, dat ik dat helder instaan allemaal kan laten. Goed kan laten plaatsen. Kun je voelen dat de aard van het achtergrond, die achtergrondkwaliteit, dat dat iets is wat groter is dan jijzelf? Kun je dat voelen? Dat jij dat niet kunt creëren of manipuleren? Dat dat de aard is van bewustzijn of werkelijkheid? Dat is ook belangrijk dat je dat voelt. Om het misverstand te voorkomen dat jij dat probeert te gaan maken, die kwaliteit. Dan gaat het toch wel klein getrokken worden. Probeer eens te voelen hoe je wordt geademd. Nou. En hoe jouw lijf, jouw bloedsomloop, jouw organen, al die schakelingen op celniveau, hoe dat allemaal verzorgd wordt op dit moment. En dat jij daar helemaal niet aan te pas komt. Nergens een bordje kunt planten, dit doe ik. Dus er is een factor die groter is dan jij. Ik hoop voor je dat je nooit dat zelf hoeft te doen, je hele systeem verzorgen, want dat wordt een puur ellende. Dus, geef je over. Erken dat en zie je, ik word verzorgd door een grote factor. En die noemen we dan leven of universum of hoe je het ook noemt. Dharma of wat dan ook. En dan voel ik, dat is een meest substantiële bestanddeel van me. Het is niet eens gewoon een klein aspectje. Het is de grondomgeving waarin ik kan gedijen, dankzij dat aanwezig zijn. Als dat er niet was, zou ik exploderen. Van overmogen, van stress, van isolement. Je moet de realiteit, dit is de realiteit waar we voor hebben. Langzaam bewust worden van de totale omvang van het bestaan. Chic of? Zoals kijken wat ik ermee doe.
heel ziek.
Ja?
Ja.
Ik rust geen goed, hè.
Dat is goed, rust is goed. Rust is goed. Dan kan er daarna kan kracht erin stoppen. Begint met rust, ontspannen en dan voelen, ja, nou lig ik wel een beetje op apengaap eigenlijk. Hè. Dus eerst is inderdaad weten, het is er, het stelt gerust. En dan voel je, oké, het is er, maar wat doet het allemaal? Hoe moet het belichaamd worden? Hoe moet het goed bediend worden? Hoe komt het allemaal in actie, dat hele verhaal? Hè? Dan wordt het interessant. Dan gaat het heel vitaal voelen. Hè? Maar in het begin is er de grote uitnodiging om je over te geven aan de totaliteit van wat je bent. Dat moet eerst gebeuren. Dat het ik doorbroken wordt. En de stugheid van het blijven innemen van een klein verhaal. Dat je voelt langzaam dat wil ik niet meer. Dat is het allerlaatste. En dat voelt niet meteen dan als tot leven komen. Dat voelt misschien wel na de aanvankelijke verzet of moeite. Hè, voelt dat als een soort overgave en dus een opening en een soort completering. En dat kan natuurlijk kleuren aannemen allemaal. Maar het voelt niet meteen als een volledig actief aanwezig zijn. Hè. Het is een, als het ware alsof het herstel is van je potentie die dan voelbaar wordt. Hè. En dan word je, langzamerhand voel je, als ik op die manier nou alle aspecten van mijn bestaan ga bedienen, dan valt veel te ontdekken. Er valt veel te beleven, op een hele andere manier te beleven, hè, dan op die kleine ingevulde manier. Hè. En dit is wat je voelt in meditatie dan. Dus eerst wat je voelt is als de emmer, de bodem uit de emmer valt, als jij dat ik opent, als je dat loslaat, die angst en die krampen, en dat bewaken van een beeld van jezelf. En je vindt voelen van het leven belangrijk. En ergens valt die bodem met hem. En dan. Als dus die verticale stroom. Die zuiverheid op gang is gekomen. Dan gaat het langzaam groter worden. Die verticaliteit. Dus er wordt zuiver worden. Ook groter. En als zuiver en groot voetbal wordt. Dan valt het ook helemaal open uiteindelijk. En dat is eigenlijk de ontplooiing van je hele bestaan. En het openvallen is dus de onbegrensde mogelijkheid van beleving en vitaliteit. Dus de grootste omvang van je vitaliteit natuurlijk, hè, als je open bent. Dus de grootste actieradius. Dat is een ander woord voor Boeddha natuur. Boeddhaschap. Een totaal open geest. Een totaal open hart. Zuiver, groot en open. En open betekent openblijvend. Nooit sluitend op grond van wat dan ook. Bij welke ontmoeting dan ook openblijvend. Dus alles absorberend, wat er ook verschijnt. Okay. Nou, dit kun je oefenen in meditatie. Dat je een open geest houdt bij alles wat er verschijnt. Dat je niet dichtklapt. Dat je niet gevangen wordt door dingen. Dat je het gewoon in de ruimte van jouw beleving laat laat komen, aanvaarden en loslaat. En niet gaat processen. Of verkeerd gaat identificeren. Oh, dat heb ik zo en zo gedaan. Moet oppassen zo en zo, want die en die en dan ben je alweer. Maar goed zien. Dat is een gedachte, dat is een concept. Zolang die nog komen ook. Hè. Aanvankelijk heb je veel als je niet zo gewend met haar, er zijn er veel gedachtenspul. Maar met en met ga je het lichaam veel interessanter vinden en de adem in plaats van het denken allemaal. Je wil leven voelen, hè? En het lichaam biedt veel meer informatie over leven dan al die gedachten die je erop nou. En als je hoe meer je leven, lichaam voelt en adem, hoe minder reden er is voor denken. Dat weet je uit de praktijk, als jij leeft, dan ben je niet veel aan denken, dan ben je. Leef je lekker. Oké, ik denk wel dat het voldoende duidelijk is. Hè? En ik hoop ook dat je voelt een welgemeende uitnodiging dat die erin zit van het leven. Hè? Dat je je potentie voelt. Om een soort afheid echt te realiseren. De volheid van wat je in huis hebt ook echt eruit te halen. En niet willekeurige invulling te geven. En halverwege ergens in een nisje te kruipen. En dit is het dan. Hè? Blijven leren. Vertrouwen, ontdekken. Niet jezelf vaststellen, maar open blijven. Wie weet wat jij blijkt te belichamen allemaal. Hè? opbouwen. Ben je met een bloem? En niet een bloemetje, een steeltje gaat, maar het moet linksom per se. Het steeltje moet per se linksom. Nee, nee, dat zien we wel. Oké. Okay.